Luister naar de AD Voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
En mevrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar
hebben we het niet over? They're back. Hè?
Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee. Geen voetbal meer vanavond.
6:15 ging de telefoon. En niet één keer, maar een keer of 6 achter elkaar.
Beluister hem in je favoriete podcast app.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is woensdag, 20 maart. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag, Danny van Poppel. De beste worstelaar in Classic Brugge de Pannen. Thijs, een hele goede middag.
Goedemiddag, jongen.
Waar heb je nou met meer interesse naar gekeken vandaag? De Brugge Pannen, Kokzijde, hoe heet het ook weer? En, of Catalonië?
Ik heb met het meeste interesse naar Olympia Tour en de Barclay Marathons gekeken. Daarover later meer.
Daarover later meer, nee, okay.
Ja, laten we daarmee eindigen. Nee, het was... het was... wielrennen TV, dus het was een dag voor het geheime genootschap van de afgedachte Joey Broek, maar... Poeh, het zijn niet de leukste dagen dit.
Nee, het hield niet over, hè?
Nee, kijk, in Catalonië, dat weten we natuurlijk, dat is gewoon de grote popshow, die is gewoon aan het spelen daar. Letterlijk. Heb je gehoord wat hij gisteren gedaan heeft?
Hij heeft een geintje uitgehaald met zijn ploeggenoot, geloof ik, hè?
Ja, hij moest pissen op 160 kilometer van de streep of zo. En toen is hij met Domen Novak vooruitgereden. En in ieder geval, ja, hij tonjourde hem naar de voorkant van het peloton. En toen waren ze ineens weg. Dus toen zijn ze langs de kant verstopt, zijn ze gaan pissen. En toen hebben ze zich verstopt. En toen was het peloton dus aan het jagen op Pogacar, terwijl die helemaal niet voorreed. Dit is echt een grap uit de jaren 50.
Ja, daar moest ik ook gelijk aan denken. Hè? Je loopt een bar in, je zit je fiets even aan de achterkant van het café. Je neemt een glas en daarna stap je weer op en fiets je weer door.
Gerber Karstens deed het en Roger de Vlaming in de Ronde van Lombardije. Die ging dan, die demareerde met een ploeggenoot. Die verstopte zich achter een boom. Er kwam een peloton langs. Waar Merckx als een man op kop had gezet. Die ging een uur lang waar ze het achtervolgen op een geest. En dan na een uur kwam die achter Merckx aanrijden. En dan dikte hij op zijn schouder. En zei hij, achter wie rijden die eigenlijk aan? Wat wel echt een veel leukere grap is natuurlijk in de jaren 50. Zonder tv-uitzending en zonder oortjes. En zonder GPS-trackers en weet ik het allemaal.
Ja. Het is, ja, de grap komt beter aan in de jaren 50 in die omstandigheden. Maar wat vond je ervan? Ja, vind je het nog kunnen?
Ik vind het wel grappig. Maar het geeft meer aan met wat voor overschot hij aan het ronddraaien is. Hij is gewoon, ook in die laatste, de laatste klim gisteren was hij gewoon een beetje aan het lol trappen met de cameramotor. En zette hij zijn computertje ver voor de finish uit. Net als vandaag.
Ja, dat deed hij vandaag.
Ja, dat was hij niet meer echt aan het trappen. Ja. Dat stukje telde niet meer mee voor zijn faal, natuurlijk. Ja, jongens.
Overschot in beeld gebracht. Ja.
Ik vond het ook wel mooi hoe de Catalaanse TV het gisteren oploste. Die nokte er gewoon mee met Pogacar in beeld nemen. Het was gewoon plek 2. We gingen gewoon full pool inzoomen op Landa. En de strijd met Vlasov. Natuurlijk kan je het ook doen.
Ja, onder het gisteren nog was de mist natuurlijk een spelbreker.
Ja, maar ik vond het ook wel gewoon, oké, de Pogacar, die weten we wel, die wint toch wel. Maar wij gaan het gewoon hebben over de normale stervelingen.
Ja, het is een beetje als je Max Verstappen bent, die rijdt helemaal alleen voorop. Maar dan kom je niet meer in beeld omdat daar niks aan is. En dan gaan ze de rest in beeld brengen. Ja.
Ja, het zal nog wel een paar dagen duren daar, de Pogacar show. Maar het is heel interessant om naar te kijken, is niet. Pools weet wel goed trouwens vandaag. Weert knap 4.
Ja. En in de eerste etappe gevallen. Gisteren was hij ook al goed.
Ja.
Ja, ja, dus die rijdt goed. Classic Brugge de Pannen. Want ik maakte net een flauw grapje, maar we moeten dingen wel goed blijven uitspreken. Classic Brugge de Pannen was een sprintersbal. Iedereen wist dat het voor 99,9% een massasprint zou worden. Er zat één scène in. Even los van de Vlam van Ham wist te winnen. Jasper Philipsen. En die is in buitengewone vorm. Maar er zat één scène in die ik super interessant vond. En dat was Danny van Poppel in de kant. Werd het peloton uitgekwakt eigenlijk. Leg even uit. Wat zagen we?
Ja, laat ik dit vooropstellen. Ik vind dat deze wedstrijd in de pannen echt... ze moeten het alleen maar doen als er winst staat. Dus ze moeten het organiseren zoals het NK tegenwind. Bij minder dan windkracht 4 wordt deze wedstrijd niet georganiseerd. Sorry jongens, hij gaat niet door. We wachten tot morgen. En dan wachten we gewoon net zo lang tot er wel wind staat, tot hij wel door kan gaan. Want dit is echt, dit slaat gewoon helemaal nergens op. Als ik heel eerlijk ben, dat is echt een ballenkoers die de World Tour niet waard is. Maar als er wind staat, is het fantastisch.
Ja.
Dus of ze zetten windturbines langs de kant. Of ze wachten tot er wel wind staat. En dan kan het zomaar zijn. Ja, dan kan het zomaar zijn dat die morgen of overmorgen wordt gereden. Ja, nou, overmorgen ook E3-prijs. Dan moet je kiezen.
Eerst wilde je een berg bouwen in Nederland. En nu wil je een waaierkoers forceren.
Ja, maar dat is toch ook wel echt nodig bij deze wedstrijd. Dus als er geen wind staat, zonder wind door de moeren rijden. Hidde, ja, dat is echt als... Dan ga je in Wembley naar een popconcert van, weet ik veel, de Smashing Pumpkins of de Rolling Stones of zo. En dan
komt
Jantje Smit het podium oplopen. Oh, het is niet de Rolling Stones. Het is Jantje Smit vandaag, jongens. En dan zit je met 100.000 mensen in het stadion. Dan denk je, fuck. Dit hebben we niet gekocht.
Nee.
En zo zit je ook een beetje naar de pannen te kijken. Van ja, sorry. Ze rijden nu door de moeren. Het hoort hier gewoon te waaien zo hard dat je renners van links naar rechts door het beeld ziet vliegen. Als vaak hier op een vliegend tapijt. Maar in plaats daarvan gebeurt er helemaal niks.
Ja, ik probeerde, dus, mijn aanpak vond ik toch leuker. Ik probeerde het heel interessant te maken door een scène met Danny van Poppel. Ja,
zeker, maar laat ik dat dan zeggen. Het was een ballenkoers. En ik vind die finale ook echt... Ik vind echt... Nergens op slaan dat je nog in het laatste twee bochten met een tramrails over en een flauwe bocht naar links naar de streep. Hoeft niet. Nog een versmalling op 1,5 kilometer van de streep waarvan je van twee naar één baan gaat. Voor mij hoeft het allemaal niet. Het is een wonder dat ze niet met 80 tegelijk vielen. Dat er alleen maar een paar kleinere valpartijen waren. Maar wat ik dan wel echt sowieso, heel mooi vond.
Ja, ik sluit nog even aan op jouw woorden. Het was sowieso wel een gedeelte van België waar straatmeubilair buitengewoon populair is om neer te zetten. Het leek wel erger dan elders.
Ja, maar ja, dat was altijd in de driedaagse. Dan was het ook altijd al zo. Maar dan was het gewoon 3 dagen achter elkaar en dan was het. Die ochtendrit had je dan. Daar komt het oorspronkelijk vandaan. En dan moest je er ook elke keer met die tramrails lopen te klooien en eroverheen springen. En dan bleef er weer een beetje haken met zijn voorwiel. Nou ja. Iedereen die in Amsterdam woont weet hoe waardeloos het is om met je racefiets over de, nou ja, weet ik veel, de Albert Cuyper te fietsen of zo, waar, als je langs de tramrails moet. Dus dat is link.
Ik vond die terrasuitbouw op 4 kilometer ook wel mooi.
Ja.
Dat grijze ding dat een halve meter de weg op gemonteerd was.
Ja, klopt.
Oké, ga door, sorry.
Maar ik ben het wel echt met jou eens dat die scène met Van Poppel was echt geweldig. En dus wel echt wel even kudos voor de regie. Want dat kunnen ze wel echt goed in België.
Die waren niet in slaap gevallen.
Zo, dat is wel echt goed zeg.
Ja. Leg even uit wat er
gebeurt. Dat vond ik echt. Nou, het is zeker met die sprintkoers, zeker als het zo makkelijk is het, kan iedereen gewoon zijn hele team gebruiken. Dus ze zitten gewoon, elke ploeg is gekomen met minstens 1 grote sprinter. En daar wordt dus de hele ploeg voor ingezet. Dus de hele sprinttrein, een paar jongens die de sprinttrein vooraan moeten krijgen en moeten houden. Dus het is eigenlijk vanaf 50 kilometer voor de streep is het grote dringen al begonnen. En dat betekent dat de weg gewoon van links naar rechts helemaal vol zit. En dat wordt naarmate kilometers voordelen naar de finish toe alleen maar erger en erger. En de laatste 20 kilometer is het gewoon eigenlijk niet meer te doen om op te schuiven. En ik zeg het wel eens tegen je, ook in deze podcast, van, hey, dit is echt, vanaf de bank is het eigenlijk niet, niet in te schatten hoe moeilijk het is om vooraan te komen in een peloton dat zo geblokt rondrijdt en waarin zoveel ploegen vooraan willen rijden. En ik heb het vorig jaar zelf nog meegemaakt in de Scheldeprijs, moest de laatste 20 kilometer, moest ik ook nog had ik nog mijn sprinter wel iets langer moeten helpen, maar ik kan gewoon niet meer verder dan plek 60 of 70. Het is zo moeilijk en je moet het zo goed kunnen om überhaupt al van voren te zitten en er dan ook nog te blijven. Het is echt wringen en duwen op iedere centimeter. En Danny van Poppel die zit ergens vooraan. Op 10 kilometer van de streep. En hij krijgt een duwtje en hij zit helemaal rechts. Hij krijgt een duwtje en valt van de weg af eigenlijk. Of rijdt de berm in. Waardoor hij het hele peloton moet laten passeren. Weer op zijn fiets moet stappen. En dan achteraan het peloton weer redelijk snel aansluit. Maar ja, dat is het dan ook wel, normaal gesproken.
Ja.
Ja, als jij op 6, 7 kilometer van de streep, of het was misschien 8 kilometer van de streep, aansluit aan de staart van het peloton, ja, hoe ga je dan in godsnaam nog helemaal vooraan komen om naar je sprinter toe te komen? En die gast, en dat hebben ze echt heel, heel tof in beeld gebracht, dan zie je hoe moeilijk het is om door dat hele peloton heen te worstelen. En ik denk dat Danny van Poppel er hoort bij de beste, misschien wel de beste 10 renners van de wereld die dit kunnen.
De beste
en ik vond het echt fascinerend. Ja, ja. Dus je ziet hoe hij elk mini gaatje aangrijpt om erin te sprinten en erin te duwen. En dus hij worstelt zich echt naar voren. En dat duurt, ja, dat duurt 10 minuten, denk ik, of zo. Die worsteling. En minutenlang volgt de camera alleen maar hem. Ook omdat er verder niks gebeurt. Dus het was ook een beetje uit nood geboren misschien wel.
Ja.
Maar het was wel echt wel heel tof om een keer te zien hoe iemand die daar extreem goed in is, dat toch voor elkaar krijgt. En die rijdt gewoon in zijn eentje de trein van Uno X voorbij en de trein van Intermarché voorbij en allemaal individuen die proberen daarvoor een plekje te knokken. Maar niemand wil ook maar daar een centimeter afstaan, laat staan een plekje. En toch krijgt hij het voor elkaar om weer helemaal vooraan te komen. En dan is hij vooraan en dan zegt de sprinter, ik voel me niet goed, ik zit niet goed gepositioneerd, doe het zelf maar. En wordt hij nog derde ook?
Ja, dat hij nog bijna. Dat is het mooie van deze scène. Hij wordt gewoon.
Ja.
Hij rijdt gewoon podium vandaag.
Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Als je dat zag, als ik op 10 kilometer van de streep, als je valt daar. Ik had gedacht, nou, die komt niet meer voorbij halverwege het peloton. En dat zijn 99% van de renners. Nou, laten we zeggen, 90% van de renners zou ook niet meer voorbij de helft van het peloton komen. Omdat het gewoon niet te doen is. Het gaat niet om hard fietsen. Het gaat om. Dus om zo goed zijn in elk mini gaatje aangrijpen om hier ertussen te frutten. Dat is echt, echt heel knap. En je zag ook wel dat hij een paar keer echt bijna alsnog weer van de weg af werd gedrukt. Dus je ziet ook wel dat hij echt wel risico's moest nemen. Maar ik vond het wel echt fascinerend om te zien om iemand te volgen die daar dus echt goed in is.
Ja, en tegelijkertijd nog steeds te constateren hoe ongelooflijk ingewikkeld het is. Want hij doet er ook gewoon heel. Ja. Hè, het gaat relatief snel, maar. Ja, bro, hoe vaak die nog teruggeworpen wordt en weer 3 rijen verliest. Het was echt 2 stappen vooruit, 3 terug.
Ja, ja, maar dat is het ook echt in het peloton. Zodra je niet bezig bent met naar voren aan het worstelen, dan word je naar achter gedrukt. Dus als je denkt, ik zit hier wel goed, dan weet je gewoon, als je niet meer bezig bent, ik moet nog verder naar voren, dan zit je weer in de wasmachine en dan knip je 2 keer met je ogen en dan heb je weer 10 plekken verloren. Het is echt heel lastig. Het is echt, echt heel moeilijk. En ik vond het leuk om dat nu zo een keer in beeld te hebben. En eigenlijk zou ik het nog eens een keer in beeld moeten hebben als een gemiddelde renner dit doet. Of probeert. Of een leuke kleine klimmer die dit toch een poging waagt om de laatste 3 kilometer vooraan te komen. En dan zie je dat het hoe knap het was wat Van Poppel deed.
Ja, ja, het was echt waanzinnig interessant. Hoe hard hij daarvoor moet rijden om dat voor elkaar te krijgen. En dus uiteindelijk ook vooraan eindigt. Er is één moment dat de camera van bovenaf, het was de helikopter die heel lang hem in beeld had. En die één moment moest hij hem loslaten en daarna ben je hem ook kwijt.
Ja.
En hij eindigt uiteindelijk in die sprint. Dan denk je in de laatste kilometer, dan zie je hem weer terug. En dan denk je, hé, vrek, dat is Van Poppel.
Ja, het is echt weergaloos. Het is echt weergaloos. En dat is natuurlijk niet voor niks dat die door heel veel mensen de beste lead-out van de wereld wordt genoemd. Want dit is dus wat hij heel goed kan. hij zit er altijd. Dus zijn sprinter, die dus in zijn wiel zit normaal gesproken, die kan er echt van op aan. Ik verhoef alleen maar deze gast te volgen en dan zit ik er. En hij noemde het vandaag zijn bijbaantje om zelf te sprinten. En hij noemde zichzelf nog steeds een lead-out. Maar dan snap je dus wel waarom die dus door zoveel ploegen eigenlijk gewild is. Omdat hij kan dit zo goed. Gewoon er zitten. Gewoon het in positie brengen van zichzelf en van zijn sprinter.
Ja. Hoe komt het dat ik het idee heb dat de status van de lead-out de laatste jaren vergroot is? Is dat omdat we zelf het vaker zien en vaker benoemen? Of is het ook zo? Of zijn er minder misschien? Zijn er minder goeie in dit vak? Want hij heeft echt zijn plek gevonden. Hij had moeite met echt sprinter zijn en zelf voor de winst draaien. Vindt hij leuker, het past hem beter. Hij is hier beter in.
Ja, nou goed, ja, er waren er dus wel een paar goeie de afgelopen jaren. Weet je, Lombardi deed dat altijd voor Cipo, geloof ik. En die had er heus wel een paar die iets bekender waren.
Lombardi, maar, was dat die kale?
Ik weet niet of die echt was. Die kaal?
Was die niet kaal?
Nee, jij bedoelt volgens mij Lombardo. De middenvelder van Sampdoria. Die was kaal.
Ja. Bedoel ik die? Ja, dat zou best kunnen, ja. Oké.
Nee, maar het is wel waar. Ja.
Dat is natuurlijk de vaak genoemde lead-out van onder andere Kevin.
Maar ik denk dat het wel waar is wat je zegt. Zeker omdat je minder hebt dat er een hele sprinttrein vooruit. En dat je meer afhankelijk bent van misschien één of twee man voor je in de finale. Je bent eigenlijk, ze zijn eigenlijk afgestapt dat je met zes of zeven man zeg maar in de finale ingaat. Dat kan gewoon niet meer. Het gaat zo hard en er zijn zoveel goede ploegen. Waar je vroeger zag dat de trein van Cipo of Petacchi of Zabel of zo, die zaten gewoon kilometers lang, reed er maar één ploeg op kop. En nu rijden ze allemaal naast elkaar op kop.
Ja.
Dus ja, iedereen is veel sneller door zijn mannetjes heen. En je hebt eigenlijk, je hebt dan één of twee man voor je nodig die je echt goed afzetten. En als jij vijf man voor je hebt, dan zit je als sprinter dus op rij vijf. Nou ja, als je tien ploegen naast elkaar zit, dan zit je dus eigenlijk gewoon op je vijftigste positie. Ja, als je dan één bocht komt, dan zit je gewoon niet meer in positie om te kunnen sprinten. Dus daar zijn ze een beetje van afgestapt. Ze gaan de laatste kilometers in echt met één of twee man. En die ene die dus voor je rijdt, daarmee dus ook wel een stukje belangrijk geworden.
Ja, kruipen ze in het hoofd van Jacobsen na vandaag?
Ja, hij zat op 800 meter van de streep, liet hij eigenlijk lopen. En liep hij in zijn oortje naar Bram Welten, denk ik. Ja. Ja, doe het maar voor jezelf.
Ja,
het lukt echt nog niet. En hij zit er wel op een kilometer van de streep. En daarna wordt het dus echt, als het extreem druk wordt. En er nog allemaal, ook nog een paar brokkenpiloten onderdoor komen. Zo, dan is hij weg. Dat hebben ze echt nog niet goed voor elkaar. En,
maar is dat iets wat de ploeg onder de knie moet krijgen? Of is dat ook iets wat, even los van dat wij niet heel goed kunnen inschatten hoe het er echt helemaal voor staat enzovoort. Maar is dat iets van de ploeg of is dat iets van hemzelf?
En allebei.
Oké.
Denk ik. Ja, kijk, als je echt vertrouwen hebt in elkaar, dan word je er ook niet uit. Hij werd nu eigenlijk uitgeduwd op 1,5 kilometer van de streep of zo. Kon hij niet superveel doen op zich. Kwamen gewoon renners van de andere kant. En hij zat wel in het wiel. En daar werd hij echt. Hij kon er ook niet in blijven. Hij werd zelf bijna van de weg afgereden. Dus dat is wel echt wel lastig. Nou is het ook wel zo dat het nooit echt extreem iets voor hem is geweest. Die mega hectische sprints. Want zoals vandaag in de pannen. Er is gewoon geen enkele sprinter die iets heeft geleden voordat de sprint begint. Het gaat gewoon lang niet hard genoeg. Dus iedereen is zo fris als een hoentje. Dus je krijgt allemaal gasten tussen die gewoon met gooien en smijt werken. En ja, ik probeer het maar. Die denken, ja, maar vandaag kan ik uitslag rijden.
Ja.
Dus dat is wel lastig. Ik denk dat Jacobsen wel, ook in het verleden, hij won meer sprints als het dan echt wel wat harder ging in de finale. En dat is dat wel echt wel wat meer op een lintert getrokken af en toe. Dat het wat meer op power en inhoud gaat ook. En nu was het gewoon, was het bijna alleen maar sturen. Des te knapper, als je ziet hoe Philips er bijvoorbeeld weer overeind blijft in die laatste paar 100 meter. Zo ongelooflijk.
Ja, had Merlier een punt?
Alles gaat goed niet bij hem zo ongeveer. Nee, Merlier had geen punt. Oh. Nee, ja, Philips zat daar en Merlier die reed bijna de hek in. En toen zei hij nog iets van, ik zei hier in het interview in de afgelopen jaar, misschien ben ik te braaf. Maar ik wil niet iemand de hek inrijden. Dan denk je, ja, nou misschien ik de braaf. Dat is wat we netjes vorige week ook over hebben gehad. Het is toch niet, dat is toch niet braaf zijn als je iemand de hek in... Als je
besluit om het niet te doen. Nee, wat een onzin. Ja. En als je goed kijkt van bovenaf... Hij heeft nog een keer de neiging om zijn ellebogen wat dichterbij te brengen.
Ja, het moment dat ze tegen elkaar kan ook een soort reactie zijn. Ja. Dat kan ook wel een soort reactie zijn. Maar goed, ja, dat was meer een race-incident dit. Maar ja, dit is gewoon weer, een kwestie van als je dus de finish legt net na een bocht, ook als maar een flauwe bocht, dan krijg je gewoon bijna vanzelfsprekend afsnijpatronen. Want ja, iedereen neemt gewoon de snelste weg naar de finish.
Ja.
Dus ja, Van Poppel nu ook, weet je. Ja, die begint ergens een beetje in het midden van de weg. Die ziet de finish liggen, die rijdt als eerste, die mag lijn kiezen. Ja, die denkt natuurlijk, ja, ik neem de kortste weg naar de finish. Ik ga niet een omweg nemen waardoor ik de binnenbocht zeg maar vrij laat.
Nee, dan word je, dus dan word je onderdoor gepasseerd. Ja.
Ja, de laatste honderden meters moeten gewoon recht zijn, klaar.
Ja. Zo simpel is het. Philipsen buitengewoon goed, hè? Je zei het al in de tussenzin, alles lukt op dit moment.
Ja.
Hij bewijst wel dat hij heel sterk is.
Hij is heel sterk. En hij is heel handig. Ik bedoel, ja, als je dat... als je ziet hoe dicht hij tegen die hekken aanrijdt. En hoe, ja, dat hij eigenlijk valt hij al zo ongeveer. Eigenlijk rijdt hij er al zo ongeveer in. En dan krijg je het toch voor elkaar om niet te vallen. Door een beetje zijn schouder en zijn kont erin te zetten richting Merlier. Hij moet stoppen met trappen en dan komt hij er alsnog overheen.
Ja,
ja, super knap. Echt heel knap.
Ja. Goed. We zijn begonnen aan een hele lekkere reeks, Thijs. Want de E3 vrijdag.
Ja, E3 met een hoop grote namen. Dat wordt heel leuk. Ja. Zondag, Gent-Wevergem. Morgen is ook nog driedaagse pannen, classic de pannen voor vrouwen. Ja. En dan waait het wel.
Ja, dus dat morgen waait het wel.
Morgen is er meer wind. Vrijdag E3 prijs. Dat is altijd de topwedstrijd. Zondag Gent-Wevergem. Daar waait het ook. Ik heb al in een waaier app gekeken. Daar staan er rode stukken in. Dus dat wordt heerlijk. En dan dwars de Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen. Ja, dit zijn de mooiste weken van het jaar toch.
Ja, dit is echt een fantastische optelsom van wedstrijden. Ja.
Ja, dus dat wordt heerlijk.
Mooi zo.
Maar, dus om af te sluiten. Nou. Er is ook nog Olympiast Tour. Ook lekker om te volgen. Ik volg ook nog Cape Epic ondertussen.
Ja.
Laten we bij wedstrijd zetten. Ja,
Anne Terpstra staat daar vooraan. Ja. Die rijdt alles aan bonken.
Die rijdt alles aan bonken. Maar dit is niet wielen gerelateerd, maar ik ga die toch even droppen. De Barkley Marathon zijn weer begonnen.
Ja, wat is dit nou? Dan gaan we opeens weer een variant van de podcast maken hier. Wat is dit? Barkley Marathons.
Okay. Dat zou ik... Heel snel. Podcast wat? Over de Barkley Marathons.
Ja, die bestaat al wel, moet ik aan hem.
Nou, geen idee. Ik weet het eigenlijk niet.
Nou, dan maken we hier een beginnetje. Het is een absurde hardloopwedstrijd.
Ja, ik weet niet of je het een hardloopwedstrijd zou kunnen noemen.
Een
overlevingstocht. Ja, het wordt gezien als het zwaarste sportevenement dat er is. Je moet volgens mij 4 marathons lopen, maar dan door heel bergachtig terrein. Dus van hardlopen is niet heel vaak heel veel sprake. Je kan wel stukjes hardlopen, maar je bent meestal gewoon door een bos omhoog aan het klunen of ergens naar beneden aan het rollen. Je moet zelf de weg zoeken. Er is geen GPS, er is ook geen televisie of geen radio of niks. Je weet niet precies wanneer je start. Want er wordt gewoon iemand, de bedenker ervan, die blaast op een hoorn en die steekt een sigaretje op. En dan mag je gaan. Je moet inschrijven door een t-shirt op te sturen en geloof ik $5 of zo. En dan besluit, en een brief erbij met de motivatie. En dan besluit de oprichter of je wel of niet mee mag doen. En het is gebaseerd op de ontsnapping van een gevangene. En toen zeiden dus 2 gasten tegen elkaar. Ja, ik zei de ene tegen de andere in de kroeg. Met die gevangene die ontsnapt uit de gevangenis. En die werd niet heel ver van de gevangenis weer ingerekend. En toen zei die man dus, ja, dat zou ik veel beter doen. En dan hebben ze dus een soort van weddenschap gemaakt. Oké, hoeveel beter zou je het dan doen? En toen hebben ze dus gezegd, nee, ik zou wel in die tijd zou ik wel 160 kilometer weg zijn of zo. Dus daar is het op gebaseerd. Hoe snel kan je gaan binnen die tijd? En het is dus een dagenlange tocht. En als je een ronde niet haalt binnen een bepaalde tijd, dan word je eruit gehaald. En in de historie zijn er, nou, ik ik zou het moeten checken, maar volgens mij waren het er vorig jaar 12 die het hadden gehaald. En waren er vorig jaar nog wel een paar die het haalden. Dus het zal misschien wel ergens zijn opgelopen ondertussen. Onder meer een Belg, Karel Sabbe. Maar er zijn ook gewoon mensen die ook op 10 kilometer van de finish nog uitvallen omdat ze hallucinerend aan het praten zijn tegen een vuilnisbak. En door iemand die in de buurt woont. Ja, ja.
Dat zit in de Netflix documentaire serie hierover.
Precies, ja. Die wordt gebeld. Er was een mevrouw die dacht dat iemand dronken was of zo, of onder invloed. En die belde dan de sheriff. En de sheriff die pakte diegene dus op van het parcours. En die heeft het dus ook niet gehaald. Want, hij was dan ook zo erg aan het hallucineren dat hij de weg aan het vragen was aan de vuilnisbak. Maar er is een Netflix-serie inderdaad. En volgens mij heet het The Race That Eats Its Own. Of The Race That Eats Its Young, zoiets. Ja, ga dat zeker zien. Er wordt ook boeken over geschreven. Maar het is eigenlijk deze dagen vooral te volgen op misschien 2 of 3 Twitter-accounts. Van ene Keith Dunn, die doet het elk jaar. Die houdt dus gewoon bij welke lopers er zo'n hele ronde hebben afgelegd of niet. En wie er nog in de race zit. Ik vind het echt heerlijk om te volgen. Zo moet sport en zo moet wielrennen ook hebben gevoeld in de jaren 20 of zo. Dat je ergens op een berg zat en dat je bij God niet wist wie er boven zou komen. En op welke achterstanden van elkaar, welke voorsprong van de ene had op de ander. Maar daar heb je ineens een of andere Fransman. En daar komt een Spanjaard. En deze gast die moet nog zijn voorvork gaan lassen in de lokale smidse. Ja. Beetje dat gevoel is het.
Maar hoeveel heeft het nog met sport te maken, naar jouw idee?
Niet met een bestaande sport. Ja, misschien, het heeft misschien denk ik het meest te maken met lange afstand lopen.
Ja, die
dus daar zijn er wel een paar jongens die daar echt goed in zijn. Zoals die Karel Sap dus. Ja, in Belg. En doet volgens mij ook in Nederland mee dit jaar. Maar die zijn dus daar heel goed in. En die leggen zich daar heel erg op toe. Gewoon ja, hele lange afstanden afleggen. Niet slapen. Heel goed zijn in de weg vinden. In tracking, zeg maar. Dus ja, het is een sport. Het is alleen een heel kleine sport die bijna nooit in beeld is. En nee. die zijn daar wel goed in. Maar ja, het is wel vrij. Het is volkomen absurd natuurlijk wat ze doen.
Ja, even voor de luisteraars die denken, oei, dat wil ik wel kijken. Helaas, het is in Nederland van Netflix afgehaald.
Ja, dat dacht ik wel. Ja. Nou ja, pech. Ja, dat hoort er ook bij. Dat is dus precies deze wedstrijd. Het is meer een soort mythe.
Ja, inderdaad. Dat wordt nu nog beter in stand gehouden door die serie niet meer beschikbaar te maken.
Ja, ja, misschien kan je zien als je nationaliteit of je land waarvan je vandaan kijkt op een andere taal zit, dat weet ik veel. Misschien dat die dan ergens, of misschien die wel te koop ergens.
VPN'tje. Hè? Ook de truc om overal en altijd sports aan te kunnen kijken. VPN'tje.
Aanradertje. Ja.
Mooie sidestep. Okay. Uitstekend. Komen wij nog terug met een kleine voorbeschouwing E3? Of zeg je, laat me met rust. Ik spreek je na de E3 wel.
Ja, misschien. Dat weet ik eigenlijk nog niet.
Oh,
dit is ook Barkley Marcus. Ja. Ik weet het nog niet.
Je weet niet of je die ronde haalt.
Ik precies.
Ik snap het.
Kijk, dit is leuk, hè? Zie je dat mythe groeit nu al? ik denk er toch aan om een keer... Het trekt me wel om een keer mee te doen. Ja, ik kan alleen niet lang afstand lopen. Ik verdwaal al in de IKEA. Nou, al in de IKEA. Dus iedereen vertaalt in de IKEA. Ik verdwaal in eigen straat, laat ik het zo zeggen. Dus dit wordt wel lastig.
Maar ik verheug me wel op de scène dat jij hallucinerend aan een brievenbus dan wel prullenbak vraagt. Welke kant je op moet.
Ja, ik zie het wel voor me. Ooit. Misschien.
U luisterde naar Radio In Het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Zonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio In Het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Luister naar De Pacer, de podcast voor en door hardlopers.
Maar dat je niet weet of het aan de marathon ligt of aan alle beertjes, weet je wel.
En iedereen denkt altijd het gaat om het winnen, maar het gaat niet alleen om winnen. zit echt nog wel onder de 220 loper in je. En ik ga daar ooit wel voor.
Beluister hem in je favoriete podcast app.